U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is bijna kerstmis en we hebben een bewogen week achter de rug, om meerdere redenen. We hebben een prachtig weekend in Druten gehad, waar we met de reliek van de heilige Lucia door de straten zijn getrokken. Onvergetelijke dag. Maar ja, er zijn ook wat minder mooie dingen gebeurd deze week en wat er toch uitsprong was wel de stemming over de embryo-wet. De embryo-wet, u hebt dat ongetwijfeld meegekregen. Een wet die gaat toestaan dat embryo's mogen worden gekweekt puur voor wetenschappelijk onderzoek. En het kweken van een embryo klinkt toch heel anders dan het verwekken van een kind. Maar dat is natuurlijk wel waar we het over hebben. Want elke embryo is een mensenleven. Is een klein mensje geschapen naar beeld en gelijkenis van God. En het lijkt er dus op dat de wet straks zal toestaan dat op deze manier kinderen verwekt mogen worden. En dat zal gaan om duizenden kinderen waarschijnlijk die worden verwekt, die het leven geschonken wordt en die vervolgens puur voor wetenschappelijk onderzoek worden vermoord. Want daar gaat het om natuurlijk. En daarom kunnen we deze ontwikkeling met recht een gruwel noemen. En het vreemde is dat we inmiddels als maatschappij zo ver zijn opgeschoven dat we het niet eens meer zien. Dat we hierover kunnen discussiëren met allerlei verwarrende termen die doen alsof het hier niet om mensenleven zou gaan. En het doet ons misschien een beetje denken aan de donkere winternacht waarin Jezus Christus werd geboren. Ook een zeer moeilijke tijd voor de mensheid. De duisternis was gegroeid. Israël was grotendeels onder de voet gelopen natuurlijk, Romeinse bezetter. En het volk van Israël verwachtte natuurlijk een verlosser, een koning. En deze koning wordt 2000 jaar geleden geboren. En Jezus komt altijd op het moment dat het nodig is. Op het moment dat het allemaal pais en vrees zou zijn op aarde, heeft de hemel weinig behoefte om in te grijpen. Maar zoals we ook in de paasnacht zingen, o Felix culpa, o gelukkige schuld. De schuld van de mensheid heeft gemaakt dat God van zijn troon is afgedaald om vlees te worden. Om in Christus onder ons te komen wonen. Dus juist de slechtheid van het volk maakt dat Christus bewogen wordt en onder ons wil komen leven. Dat is geen verheerlijking uiteraard van het kwaad in de wereld. Dat zou heel vreemd zijn. Nee, het is een manier om te zeggen dat Christus zich laat bewegen door de miserabele toestand van de mens. En dat kan hij op twee manieren doen. Hij kan dat als barmhartige Heer doen en hij kan dat als rechtvaardige Heer doen. En hij doet eigenlijk altijd allebei. De barmhartigheid en de rechtvaardigheid van God die gaan hand in hand. Barmhartig omdat hij ziet dat de schapen zijn als een kudde zonder herder. Dus die schapen die hebben gewoon echt hulp nodig. Ze lopen verloren, ze lopen in de duisternis rond. Ze hebben geen idee waar ze naartoe trekken. Nou, dat is ook de tijd waarin wij zitten, met wetten die toe gaan staan dat kinderen mogen worden verwekt en gedood, puur omwille van de wetenschap. Dus dat is de barmhartige kant van God, maar tegelijkertijd is er ook een rechtvaardige kant. En die rechtvaardige kant, die duldt het onrecht niet. En die zal op een gegeven moment ook moeten gaan straffen. Ja, dat klinkt misschien een beetje bot in onze oren. God die straft, hij is toch liefde? Ja, maar juist omwille van de liefde kan die het kwaad niet zomaar laten gaan. Want dan zouden we een onverschillige God hebben. En op het moment dat God straft, dan doet hij dat eigenlijk altijd om twee redenen. De eerste is om de mensheid te tonen wat de consequenties zijn van het God de rug toekeren. Dus op het moment dat wij als mensheid God de rug toekeren en hem niet meer welkom heten. Het ligt niet in ons midden welkom heten. Dan toont God ons, als jullie daar zelf voor kiezen, en die vrije wil, die vrijheid hebben jullie als mensheid. Als jullie ervoor kiezen om mij als God uit te bannen, dan zul je zien dat de wereld een verschrikkelijke onherbergzame plaats zal worden. Het is zoals de Bijbel zegt, je zult dan de vrucht van eigen arbeid eten. We zullen dan inzien wat de consequentie is als wij onze Heer, onze Schepper, niet meer willen kennen. Ja, dus dat is het ene. En het andere is dat God een rechtvaardige rechter is. En een rechtvaardige rechter zal het kwaad ook niet onbestraft laten. Natuurlijk, hè, als er bekering komt, als er berouw komt, dan zal die rechtvaardige rechter ook altijd weer vergeven. Maar zolang de mensheid blijft doorleven in dat grote kwaad, zal op een gegeven moment de rechter ook recht moeten spreken. Want anders zal de verdrukte mens, de rechtvaardige mens, steeds meer in verdrukking komen. Goed, Gods wegen zijn natuurlijk ondoorgrondelijk, dus we weten niet hoe God zal reageren op het aannemen van zo'n wet, hè, die embryo-wet. Maar we weten wel dat het de hemel zeker niet onbewogen zal laten en dat er zeker wel een reactie zal komen. En we kunnen niet invullen hoe dat zal zijn. Wat we wel kunnen doen en wat we wel weten, is dat ons gebed helpt. He, dat op het moment dat, he, we hebben dat gezien natuurlijk, op het moment dat God Sodom wil vernietigen, en dan gaat hij op zoek naar rechtvaardige mensen. He, Abraham wordt dan de bemiddelaar tussen God en de mensen en die zegt, Heer, als ik hier nog 20 rechtvaardige mannen kan vinden, wilt u dan de stad sparen? Nou, dan komt dat hele gesprek tussen God en Abraham. En God die zegt eigenlijk de hele tijd, ja, ik zal de stad sparen als je maar een handjevol rechtvaardige mannen bij elkaar kunt verzamelen. Nou, dan horen we hoe Abraham als een soort marktkoopman van 50 naar 40 naar 30 naar 20 naar 10 gaat. Maar zelfs 10 rechtschapen mensen zijn niet te vinden in de stad. Met andere woorden, om de rampen van God te voorkomen, is het belangrijk dat wij rechtschapen mensen bij elkaar verzamelen. En dan denkt u misschien, ja, hoezo rechtschapen? We zijn toch allemaal zondaars? Ja, dat klopt. Maar toch maakt de Bijbel wel een onderscheid tussen de kinderen van het licht en de kinderen van de duisternis. En nou is het niet zo dat die kinderen van het licht beter zijn. Dat zijn ook zondaren. En die hebben de redding van God net zo goed nodig. Het enige verschil is dat de kinderen van het licht dat erkennen. Dat zij toegeven dat ze zondaren zijn. Dat ze steeds weer die vergeving van God ook blijven opzoeken. En zichzelf op de borst blijven slaan. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Dat ook hun schuld reden is dat God vertorend begint te worden. En dat zijn de kinderen van het licht, zondaren die zich wenden tot het licht. De kinderen van de duisternis zijn zondaren die zich afwenden van het licht. Dat is eigenlijk het enige verschil. Goed, na deze lange introductie zullen we nu dan een gebed gaan bidden. We zullen onze toevlucht gaan nemen tot de Heilige Maagd Maria. Ik zal gaan bidden de Nederlandse vertaling van het Subtuum Presidium. Onder uw bescherming nemen we onze toevlucht, Heilige Moeder van God. Ik zal het zo gaan bidden. En dan wil ik daarna wat met u gaan spreken over, ja, wat kunnen wij nou doen in onze tijd, hè, in deze duisternis? Vergelijk maar met de duisternis 2025 jaar geleden, toen Jezus werd geboren. Wat kunnen wij nou doen om niet wanhopig te worden? En hoe kunnen wij zorgen dat we inderdaad die hoopvolle tekenen van God in die duisternis, in die verdrukking, toch blijven zien? Nou, daar ga ik daar ook met u over spreken, maar eerst gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, Heilige Moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn. Maar verlos ons uit alle gevaren. Gij glorierijke en gezegende maagd. Amen. Ja, beste luisteraars, u hebt ongetwijfeld allemaal wel eens zo'n ervaring in uw leven gehad dat u echt bij de pakken neerzat. Dat alles tegen zat. Misschien bent u wel ernstig ziek geweest. Of heeft u grote tegenslagen gehad in de familie. Ruzie met kinderen. Ja, er is natuurlijk van alles te bedenken waardoor de tegenwind in het leven soms echt stevig opsteekt. En in zo'n moeilijke periode zitten we eigenlijk altijd een beetje te zoeken naar sprankjes van hoop. Van die kleine tekenen van licht, waaruit blijkt dat God ons toch niet vergeten is. Want tegenslag, lijden, op het moment dat dat ons overkomt, ja, dan gaan we maar zelden denken, dit is wat God wil. En we koppelen dat al heel gauw aan de afwezigheid van God, waar het net ook bij de inleiding over ging. Op het moment dat God afwezig wordt in de wereld, nemen de rampen toe. Want God wil dat niet, God wil vrede, God wil rust. God wil orde, God wil liefde. Dus als we dat in ons persoonlijke leven meemaken, dan kan het zijn dat we bijna in een soort wanhoop gaan roepen naar God. God, waar bent u toch? He, vanuit de diepte roep ik tot u. Dat is ook een van de openingsteksten van een van de psalmen. He. Dus die ervaring is al oud. He. Is al net zo oud als de mensheid oud is. He. We kennen de ervaring ook van Job. Job die tot God smeekt. He. Waar bent u toch? Hebt u mij alleen gelaten? En het kan dan zijn dat we ongemerkt gaan vragen om een teken. He, we horen dat ook volop in het evangelie. Dat de Joden ook een teken verlangen. Nou, wat is een teken? Een teken is een zichtbaar bewijs dat God inderdaad werkzaam is. We kunnen dat ook een wonder noemen. Op het moment dat er een teken wordt gesteld door de Heer, ja, dan kun je zeggen dat er een wonder wordt gedaan. Hè? Bijvoorbeeld wanneer Jezus de ogen van een blinde opent, dan is dat een teken. En dat woord tekens, dat wordt ook volop gebruikt in het evangelie. En dan horen we bijvoorbeeld in het Johannesevangelie bij de bruiloft te Kana, dat dat het begin is van de tekenen die Jezus gaat verrichten. He, dus dat wonder dat die water in wijn verandert is het eerste zichtbare publieke teken dat Jezus doet. Maar vervolgens zien we in het evangelie dat Jezus het niet zomaar goed vindt dat we om tekens gaan vragen. En dat is altijd een beetje verwarrend van ja, hoe moeten we dat nou zien? Mogen we nou wel of niet om tekens vragen? Is het nou goed om te bidden om een wonder of juist niet? Nou, Jezus zegt daarover het volgende. He, een beetje zuchtend zegt hij tegen de Joden, dit volk verlangt een teken. Met andere woorden, hij kent de harten van zijn omstanders en hij weet dat ze een teken verlangen, puur vanwege het feit dat ze die grote wonderdoener een trucje willen zien doen. He, we hebben over u gehoord dat u blinden geneest, dat u doven weer laat horen, doe dat ook eens voor ons, kom op, doe eens je kunstje. He, dat is eigenlijk de toon die in dat gebed van die groep ligt die aan Jezus zegt, wij willen dat u een teken doet. En toch doet Jezus volop tekenen. Maar bij alle wondertekens die Jezus stelt, is het steeds weer heel duidelijk waarom hij dat teken stelt. Hij zegt er namelijk bij, uw geloof heeft u genezen. Het is op het moment dat Jezus een teken verricht, een wonderteken stelt in het evangelie, dan is dat uiteindelijk altijd om het geloof van diegene die hoopte op een wonder te bevestigen. Nog korter samengevat, die mensen in het evangelie die vanuit gelovige overtuiging hopen op de redding en de wondermacht van de Heer, die worden nooit teleurgesteld. Maar op het moment dat de ongelovigen tot Jezus komen en die als het ware met een knip van de vinger Jezus een trucje willen laten doen, ja, die komen er bekijkt vanaf. Want aan hen zal Jezus zeker geen teken verrichten. He, want die willen het alleen maar vanwege de vrucht, maar niet vanwege de persoon die Jezus Christus zelf is. Nou, Jezus zegt dus, dit volk verlangt een teken. En dan komt er nog een zin achteraan. En geen ander teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona. Beetje mysterieuze woorden. He, ze willen een wonder zien, ze willen dat iemand die blind is weer wordt genezen. Maar zegt Jezus, nee, jullie krijgen het teken van Jona. Nou, we weten Jona de profeet, hè, die wegvluchtte voor de plannen van God, die op de storm op zee belandde, uiteindelijk in het water sprong en daar werd opgeslokt door die grote vis, hè, dat monster, dat zeemonster. En 3 dagen verbleef hij in de buik van dat monster. Nou, het is duidelijk dat Jezus met dit teken van Jona doelt op zijn eigen kruisdood. Hij maakt die vergelijking zelfs, zoals Jona 3 dagen... en 3 nachten in de buik van de visvoes verblijven, zo zal ook de mensenzoon 3 dagen in de onderwereld verblijven voordat hij weer opstaat uit de dood. En daarmee lijkt het alsof hij zijn vragenstellers als het ware een beetje de mond snoert. He, jullie willen een teken, jullie krijgen geen teken, jullie krijgen alleen maar Jona. Maar eigenlijk geeft hij ze veel meer dan datgene waar ze om vragen. Want waar vraagt het volk om? Ja, een simpel trucje. Maar wat geeft Jezus? Eeuwig leven. Verrijzen is uit de dood. Dus datgene wat eerst een anticlimax lijkt, hè, dat teken van Jona, van jullie krijgen niet waar je om vraagt, dat blijkt uiteindelijk een veel groter geschenk te zijn dan ze ooit zelf hadden kunnen bedenken. En het grote kerstfeest dat we volgende week gaan vieren, wordt ook voorafgegaan door een soortgelijk teken. Een teken dat veel groter is dan wij kunnen bevatten. En dat teken dat wordt al gegeven bij de profeet Jesaja. We hebben daar die prachtige passage uit Jesaja hoofdstuk 17. En daar wordt gesproken over de Immanuel, hè? God met ons betekent dat letterlijk in het Hebreeuws. En in Jesaja hoofdstuk 17 vers 14 staat het volgende. Daarom geeft de Heer zelf u een teken. Zie, de maagd zal ontvangen en een zoon baren. Zij zal hem noemen God met ons. Dit teken, wat dus al is aangekondigd bij de profeet Jesaja, is een veel groter teken dan het Joodse volk ooit zelf had kunnen bedenken. En het is ook wat we noemen een ongevraagd teken, want het volk had hier nooit om gevraagd. Het volk verwachtte een Messias, een koning, een machtige koning die de belagers van Israël te lijf zou gaan. Een krijgsvorst. Maar dat is niet het teken dat ze ontvangen. Ze krijgen ongevraagd een heel ander teken. Namelijk de maagd die zwanger wordt. En die een kind baart. Dat zal worden genoemd God met ons, Immanuel. En ook hiervoor geldt, het is geen anticlimax. Het is niet dat we denken, we hadden eigenlijk iets heel anders gehoopt. En dat gevoel kunnen we misschien wel hebben. Maar wat hier gebeurt is dat God ons niet geeft wat wij vragen. Nee, hij geeft ons wat goed voor ons is. En in dat geven wat goed voor ons is, geeft hij ons een veel, veel groter geschenk dan we zelf ooit hadden kunnen vragen. Hij geeft namelijk zijn eigen aanwezigheid, zijn vlees geworden persoon op aarde. En ik denk dat het heel belangrijk is in de duisternis waar ik net over sprak, hè, dat die embryo-wetgeving, wat natuurlijk verschrikkelijk is en waar veel voor gebeden moet worden, dat dat toch op de een of andere manier nog afketst. Dat we in dat hele proces niet uit het oog verliezen dat we niet te veel moeten gaan invullen hoe God hiermee om zal gaan. En wij hopen natuurlijk dat die wet er niet doorheen komt. Maar wat we eigenlijk nog veel meer moeten hopen is dat Christus ook in onze tijd wordt geboren. Ja, dat ongevraagde teken. Dat teken van de maagd die zwanger wordt en die een kind ter wereld brengt. Ja, dat grote kerstfeest wat we gaan vieren, dat dat uiteindelijk het teken is dat de politici van dit land tot bekering zal brengen. Ja, dus het gebed dat we mogen bidden is dat de politici uiteindelijk innerlijk ook worden veranderd. Dat ook hun harten worden omgevormd tot een kribbe waar de Heer welkom is. De Heer van het leven, degene die licht brengt. En betekent dat we verder helemaal niks moeten doen. Hè? Dus dat we maar gewoon moeten afwachten en moeten bidden. En dat God het allemaal wel zal regelen. Nee, dat ook niet. God zal het regelen, tussen aanhalingstekens, op het moment dat wij een groot geloof hebben dat hij dat ook zal doen. Want wat ik net al zei, de tekens, de wonderdaden van God, hangen af van ons geloof. Hij kan die tekens natuurlijk altijd stellen. Hij kan wonderen doen zoveel als hij zelf wil. Hij is totaal niet van ons afhankelijk, maar hij wil ons erin betrekken. En daarom moeten wij als kerk ook bidden de handen ineens slaan. En ook bidden om ons eigen geloof, dat het mag groeien. Dat God echt in zal grijpen in deze situatie. En we mogen dat geloof ook zichtbaar en hoorbaar maken. Ja, dus het is geen pleidooi om alleen maar in stilte je terug te trekken en daar te bidden dat dit allemaal maar met een sisser mag aflopen. Ja, dat gebed in de verborgenheid is ontzettend belangrijk, dus dat moeten we wel doen. Maar we mogen het ook tonen en we mogen het ook hoorbaar maken. Ja, we mogen er ook over spreken. We mogen ook hardop uitspreken dat Christus onze verlosser is en dat Christus dit niet wil. Omdat uiteindelijk al die kinderen die verwekt worden, in naam van de wetenschap, kinderen van God zijn. En daarom mogen we daar ook tegen in opstand komen. Een liefdevolle opstand, maar wel een ferme opstand. Een opstand waarin we ook mensen aansporen om zich ook uit te spreken. Om ook te zeggen, deze cultuur willen wij niet. Onze wereld begint steeds meer te lijken op de vallei van de dood. Dus we moeten dat ook zeggen. En we mogen ook onze herders, de priesters en de bisschoppen, die mogen we ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid dat ze hun stem laten klinken. Maar we moeten dit wel altijd doen, beginnend bij het gebed om ons eigen geloof. Want op het moment dat we dit ruksigloos aanvliegen, zonder te geloven dat dit ook daadwerkelijk vrucht kan dragen, zal het een soort boos protest worden wat uiteindelijk uitmondt op niks. Dus bid allereerst dat uw geloof in het pasgeboren Christuskind, dat dat mag groeien. En dat we ook groeien in het besef dat uiteindelijk alleen Jezus de harten kan omvormen. Dat hij de enige is die al deze verstokte mensen kan aanraken. En vanuit dat geloof, en vanuit een eventuele gerechtvaardigde boosheid die daaruit voortvloeit, een liefdevolle boosheid om het zo te noemen, dezelfde boosheid waarmee ook Jezus de tempel reinigde, een boosheid die niet vernietigt, maar die juist het verantwoordelijkheidsbesef weer wakker roept, die de onverschilligheid doorbreekt, op die manier kunnen we naar buiten treden. Maar dat kunnen we nooit zonder dat we eerst zelf dus neerknielen bij de kribbe van Bethlehem. En daarom wil ik vragen dat u met uw gehele hart dit jaar ook echt Kerstmis gaat vieren. Dat Kerstmis ook een realiteit wordt in uw eigen leven. Dat Christus wordt geboren in uw eigen hart. En met Christus in uw hart is dit mogelijk. Ik wens u een paar hele goede laatste dagen van de adventstijd toe. En ik hoop u weer te ontmoeten snel bij Radio Maria voor een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.